Hallo en welkom bij aflevering 107 van de Ann Honning Show, waar het draait om hoe je online meer resultaat boekt voor jouw bedrijf. Hoe je als ondernemer online gebruikt voor meer klanten en omzet. Mijn naam is Ann Honning en ik neem ondernemers met een team het werk uit handen voor online resultaat. Meer klanten en 50% meer omzet binnen een jaar en een zucht van opluchting. Vandaag ben ik in gesprek met Tony Loorbach. Hiervoor heb ik hem opgezocht in zijn kantoor in Amsterdam en Tony is oprichter en eigenaar van Internet Marketing Universiteit en Huddle. Sinds 2007 staat hij met beide benen in de klei qua online marketing. Hij begon als stagiair bij Elke de Boer van Winst.nl. En door de jaren heen heeft hij zich gespecialiseerd in SEO en ontwikkelde daarvoor een nieuwe websitestrategie. En dat bleek een succes. Want door de vraag vanuit de markt ontwikkelde hij dit winstmodel naar de Internet Marketing Universiteit. Een grote website waaronder een aantal dingen hangen. Hij is specialist in SEO, conversie, online gedragspsychologie en neuromarketing. Hij is auteur van 4 e-books die samen goed zijn van meer dan 62.000 downloads. 62.000! Ik heb eerder ook een online resultaat case study gemaakt van Tony en zijn bedrijf de Internet Marketing Universiteit. Ga hiervoor naar annohanning.tv en zoek op Tony. Daar begint het gesprek zo dadelijk met Tony ook gelijk over. Veel plezier met de inzichten van Tony. Laten we beginnen.
Welkom in de Erno Honning Show. De podcast waar je meer leert over de online kant van jouw coachingsbedrijf. Praktische tips die je helpen om vandaag jouw bedrijf online zichtbaar te maken.
Tony, ik had hier een opname van je gemaakt van je website, van allerlei dingetjes die ik zag over hoe je binnenkwam en hoe je verder wordt geleid. En een van je reacties op de video was dat niet de details klopten, niet allemaal. Mm-hmm. Wat klopte er zoal niet?
Oeh, dat is een goede vraag. Want dat is alweer even geleden. Ik weet niet meer precies wat er niet klopte. Het waren echt te verwaarloosde details. Okay. Volgens mij ging het over het aantal bedrijven of details als bijvoorbeeld of een Phoenix een eigen bedrijf is en dat soort dingen. Dus dat... Ik weet niet meer precies wat het was eigenlijk.
Oké.
Maar het maakt er voor het hele verhaal niet zo heel veel uit.
Want hoeveel bedrijven heb je?
3 nu, op dit moment.
En die zijn volledig van jou?
Nee, eigenlijk allemaal deels. Dus ik heb de Internet Marketing Universiteit. Dat is een beetje mijn core business. En die ben ik in 2010 gestart samen met Elke de Boer. Die heeft nog steeds een stukje aandelen. Dus okay. Het is niet 100% van mij. Dat doe ik al bijna 7 jaar. En sinds een paar maanden, eigenlijk begin van dit jaar, zijn er ineens 2 bedrijven bijgekomen. Eentje is Huddle, dus dat is community software. Dat verkopen we al een tijdje, maar dat zat een beetje onder de vlag van de IMU. En ik merkte gewoon heel erg dat als je meerdere producten vanuit hetzelfde bedrijf gaat verkopen, dat dat heel lastig wordt voor je marketing. Want bijvoorbeeld vanuit de Internet Marketing Universiteit leer ik mensen zoekmachine optimalisatie en conversie optimalisatie. En daar hoort ook een product bij. En als je het alleen maar daarover hoeft te hebben, dan heb je hele specifieke marketingboodschap. En dan sluit je product ook altijd aan bij wat je vertelt. Maar ja, toen kwam er ineens Huddle bij. En dat was eigenlijk helemaal niet gepland om die software te bouwen. Het was eigenlijk meer voor eigen gebruik. Maar er was zoveel vraag naar dat het maar gewoon zijn gaan vermarkten. En toen moest ik het ook ineens over community building en over membersites en over social media hebben. Ja, en dat maakte zo'n marketingboodschap heel troebel. En dan gaan die producten gaan elkaar in de weg zitten. Dus dan kan je 2 dingen doen. Of je kan 1 product deleten, dat cleaner wordt. Of je kan gewoon een ander bedrijf starten voor dat 2e product. En een dedicated marketingstrategie gaan voeren. En toen we daar toch mee bezig waren, toen dacht ik van, nou ja, dan ga ik maar een extra bedrijf opstarten. En toen ben ik samen met Chris, die werkte voorheen voor mij. Deze Facebook marketing voor ons. En dat deed hij eigenlijk zo goed. En ook al vanuit het buitenland, vanuit Bali. Dat ik dacht van ja, het zou heel logisch zijn dat hij dat voor zichzelf gaat doen. Dus toen zijn we samen een nieuw bedrijf gestart. En daar heb ik een klein percentage in op dit moment.
En dit laatste, dat is het derde bedrijf wat je noemde, hè?
Ja, dat is Switch Online Marketing. Precies. Dat is echt puur Facebook marketing wat we daar doen.
Ja. Ja, spannend. En dat is wel grappig, hij doet dat vanuit Bali. Dat had ik dan weer niet gezien. Want ik had natuurlijk gezien dat hij de foto's had gemaakt hier op kantoor en zo. Maar dat, hij zit dus daar. Leuk. Ja. Is hier nog steeds mede-aandeelhouder van IMU. We zitten op het kantoor van IMU. Mm-hmm. En je bent daar ooit begonnen als stagiair.
Ja, klopt.
Je hebt daar 3 jaar gewerkt. Wat heb je van hem geleerd waardoor je ondernemer bent geworden?
Oeh, wel veel eigenlijk. Ja, we hebben vorige maand, februari, vierden we ons 10-jarig jubileum. Dus het is echt al echt heel lang geleden dat ik dat ik die man ook ken en in hetzelfde werkveld zit. Maar ja, natuurlijk, online marketing heb ik heel veel van hem geleerd. En de strategie die hij altijd heeft gehanteerd, wat hij nog steeds doet. Hè, wat een best wel een opvallende strategie is om gewoon eigenlijk 95% van alles wat je doet, is eigenlijk gratis. Hè. Dus content maken, blogs, video's, webinars, Q&A's, seminars, waar je eigenlijk de hele dag mee bezig bent. Alles is eigenlijk gratis. En dat kleine stukje wat je dan betaald doet, de laatste 5%, daar vraag je goede prijzen voor en daar heb je je volledige aandacht. En dat is iets wat ik heel erg van Eelco heb geleerd. En ja, op een gegeven moment, na 3,5 jaar, zat ik een beetje tegen mijn plafond bij Eelco, merkte ik. En we waren toen met z'n tweeën hier in Amsterdam. Ja, en dan heb je dus een ondernemer en een manager. En er valt niemand te managen als er niemand onder is. En je kan ook niet omhoog, want ja, weet je, Eelco is dan het plafond. Dus er was eigenlijk Eelco's een idee om te zeggen van, ja, waarom word je geen ondernemer? Daar had ik eigenlijk zelf helemaal niet aan gedacht. Dus ja, toen kwam het een, van het een kwam het ander. En toen zijn we een nieuw bedrijf gestart.
Maar ook na 3 jaar, in die 3 jaar heb je niet papend gedacht van, oh ja, ik word wel een keer ondernemer?
Nee, eigenlijk niet. Werd me altijd gevraagd door klanten. Hè, op seminars, webinars, mensen zeiden altijd van, ja, wanneer ga jij nou voor jezelf? En we hebben nu bij de IMU precies hetzelfde. Nu bijvoorbeeld Martijn hier een beetje de toko runt. En een beetje mijn opvolger is, wordt hem de hele tijd gevraagd van, hè, wanneer ga jij nou eens voor jezelf? Maar nee, dat, kijk, op het moment dat je iets aan het doen bent waarvan je denkt van, nou, dit is gewoon wat ik zou moeten doen. Dit werkveld en dit vind ik leuk en ik ben in de groei en ik bereik al die mensen, ik kan al die mensen mee helpen. Ja, waarom zou je dan nog zelf ondernemer worden om precies hetzelfde te gaan doen? En dan moet je weer helemaal opnieuw gaan beginnen en dan, ja, dan zou je het kunnen doen omdat je misschien meer vrijheid hebt. Maar ja, je weet net zo goed als ik, als je gaat ondernemen, dan heeft dat niks met vrijheid te maken.
Dat is wel wat je droomt en denkt natuurlijk.
Ja, maar het wordt natuurlijk altijd gezegd, als ondernemer heb je meer vrijheid en je kan meer verdienen. En de realiteit maakt natuurlijk dat op het moment dat je meer gaat verdienen, dat je waarschijnlijk ook vaak ook meer klanten hebt, waardoor je veel drukker wordt. Waardoor die vrijheid alweer heel ver te zoeken is. Totdat je iemand aanneemt, dan verdien je wel meer, maar hou je minder over, want moet je ineens iemand anders betalen. En zo gaat het natuurlijk constant door. Ja. En ik had laatst met een goede vriend van mij over, Bas. En Bas die zei, ondernemers zijn de enige gekken die 80 uur per week willen werken, om zeker te weten dat ze niet ergens anders 40 uur per week moeten werken. En dat is de vrijheid die ondernemerschap je natuurlijk geeft.
Maar hoeveel mensen werken nu bij IMU dan?
Opgeteld zijn we met z'n 9 op dit moment. Maar 2 daarvan werken eigenlijk voor Huddle.
Oké.
Okay. Dus puur IMU is 7 mensen.
Je hebt het over 5% van wat je doet, dat is wat je het geld binnenbrengt. Mm-hmm, ja. Wat is dan die 5% wat je dan voor klanten doet?
Bij ons is dat met name de software. Dus in eerste instantie verdienen we eigenlijk niks aan content. We verkopen geen kennis. Hè? Dus de blogs en de video's, de contentstrategie, webinars, dat is allemaal helemaal gratis. En op het moment dat mensen geïnteresseerd zijn, denk ik van, nou, ik wil hier iets mee doen. En ze hebben hulp nodig met de techniek, dan kopen ze bij ons de software voor een maand abonnement. En we hebben dat nu ietsje uitgebreid met nog een extra lidmaatschap. De IMU-lidmaatschap waar geen software bij zit. En daar krijgen mensen ook, ja, vakcursussen, maar met name eigenlijk community. Dus dat ze met elkaar in contact komen. En ik heb altijd heel erg in geloofd dat, ja, mensen niet zozeer kennis kopen of informatie, maar mensen kopen meer de zekerheid op resultaat met die kennis. Of ze kopen een toegevoegde waarde op kennis. En dat is wat wij bijvoorbeeld met de community doen. Want dan kan je honderden internetmarketingtips geven. Maar de kans dat je daarmee slaagt is niet meteen 100%. Totdat je misschien in contact komt met andere ondernemers die het zelf aan het doen zijn. En dan wordt die kans alweer significant groter. En dus dat is wat we bijvoorbeeld verkopen.
Ja, en wat mij ook wel valt, als je kennis verkoopt, het, een heel groot deel van mensen doet er gewoon niets mee.
Klopt.
En wat heb je daar, heb je daar een gevoel bij? Heb je daar iets mee?
Jawel, ja, nou ja, als je begint daarmee, dan ben je natuurlijk een idealist. Hè? Dan wil je dat elke klant van jou 100% slaagt met je product. En dan op een gegeven moment kom je erachter dat niet aan jou is. Hè? Want op het moment dat ik een cursus verkoop, ja, en iemand die bekijkt de cursus niet, ja, wat kan ik daar dan nog aan doen? En dat is in het begin is dat heel frustrerend, want je wil alleen maar tevreden klanten hebben. En ook succesresultaten, want die kan je dan laten zien naar buiten. Dus dat is waarom wij steeds meer de kennis op een zijspoor hebben gezet. Van, nou ja, weet je, die kennis die is allemaal openbaar, die is allemaal gratis. Daarvan moet je zelf maar zien wat je ermee doet. En als je nou echt wil slagen, dan gaan wij je ook echt volledig helpen. Dus als je ons dan gaat betalen, dan willen we je en de software geven, en de begeleiding, en je vragen beantwoorden, en een stimulerende omgeving, en 4 keer per jaar een evenement, zodat je constant in die flow blijft, dat je die stok achter de deur houdt. Dus ja, als je het dan niet van je eigen wilskracht moest hebben, dan trekken wij je gewoon aan je haren erbij zo'n beetje om ermee aan de slag te gaan. En daar halen we nog geen 100% succesratio mee, maar wel veel meer dan wanneer we alleen maar een cursus zouden verkopen.
Ja. Hoeveel klanten heb je nu ongeveer in dat softwaregedeelte rondom IMU?
Phoenix, de software, is denk ik 1200-1300 klanten ongeveer. Ah. En lidmaatschap is net nieuw. Er zijn de eerste 250 mensen nu zo'n beetje ingestroomd. En ik wilde eerst eens kijken wat er gebeurde. Of die mensen daadwerkelijk lid zouden blijven en of ze tevreden zouden zijn. En dat is boven verwachting goed. Dus dat zullen er wel een hoop meer worden binnenkort.
Voor mijn duidelijkheid, de Phoenix, dat is ook een abonnementsvorm, toch?
Ja, klopt. Ja.
En dus Phoenix heeft een abonnementsvorm. Heb je het ooit verkocht als gewoon een standalone product? Of was het altijd een...
Ja. Nee, het was vroeger was het standalone. Toen heette het ook nog winstmodel.
Ja.
Het verkocht het voor verschillend van welke periode tussen de 2 en de 5000 euro. En het was heel erg succesvol. Alleen, kijk, het lastige is als je dus iemand... software verkoopt zoals wij deden bijvoorbeeld. Ik zeg van, nou, betaal ons 3000 euro. En dan krijg je een softwarepakket van ons. En wij blijven dat voor je updaten. Onze meegroeigarantie. En dan ben je heel succesvol aan de voorkant. Alleen hoeveel te langer iemand klant blijft. En hoeveel te langer mee werkt. Des te meer kosten je gaat maken. Qua support, qua onderhoud, qua updates. En ja, dat is natuurlijk ideaal om mee te beginnen. Want dat geeft je een unique selling point. Van heb ik jou daar. Maar op een gegeven moment ben je wel een beetje in een gat voor jezelf aan het graven, waar je na een tijdje natuurlijk niet meer uitkomt. Want je hebt steeds meer nieuwe klanten nodig om de kosten te dekken voor alle klanten die ooit al eens iets betaald hebben. En dus toen zijn we naar het lidmaatschapsmodel gegaan en dat heeft de business echt significant veranderd. De instap is lager, mensen vinden het veel fijner, het is veel transparanter. Ze kunnen stoppen wanneer ze willen en zolang ze ermee doorgaan, blijven ze per maand een bedrag betalen. En daardoor kan ik... ja, vaste contracten uitdelen, meer personeel aannemen, het bedrijf laten groeien en sturen op cijfers. En dat is wel heel fijn.
Die mensen zijn vooral bezig met customer support, denk ik.
Programmeurs zijn ongeveer de helft van ons team. Okay. Dus die bouwen de software. En dus nieuwe tools en technieken en maken de website sneller en al dat soort dingen. En de rest is deels support. Wij noemen het eigenlijk nooit support. Klantenservice hebben we eigenlijk al heel lang niet gebruikt. Het is bij ons meer community management.
Okay.
En klantsucces hebben we het genoemd. Juist omdat we die succesratio zo hoog wilden. Dat we die ook echt een manager klantsucces hebben die bezig is met het succes van de klant. In plaats van het wegnemen van klachten of het wegnemen van bezwaren. Waar je eigenlijk dit tot proactieve begeleiding wordt geleverd.
Wie is nou je typische klant?
Dat is een goede vraag eigenlijk. Eigenlijk zou ik daar wat vaker over na moeten denken. Ja, meestal is het toch... de zelfstandige die net ondernemer wordt, of al een tijdje aan het stoeien is en die zoiets heeft van, nou, ik heb een hobby of een passie of een expertise en daar wil ik het internet mee op. Dus wil ik een boek over schrijven of een cursus over maken of een stukje dienstverlening doen als zelfstandig coach of therapeut. En die een goede website nodig hebben. Dus die gevonden willen worden, die klanten uit hun website willen halen en in hele online marketing online willen doen.
Yeah. Ja. Zoals ik het zag, was in het begin was het meer iets wat leek op WordPress.
Ja.
Was het ook de kern, was ook WordPress of heb je dat mis?
Ja, ja. Zeker. Ja. En er zit zelfs nog steeds een stukje WordPress in.
Oké.
Alleen, kijk, WordPress is een fantastisch blogsysteem. En dat zou het eigenlijk ook moeten blijven. Hè? Maar als je plugins en thema's en dingen aan WordPress gaat toevoegen, als je maar lang genoeg knutselt, dan wordt het ook een websitesysteem. Het nadeel daarvan is dat je, hoe omslachtiger dat wordt... En des te meer plugins, des te trager het wordt, des te vertroebeld de code raakt, minder goed leesbaar voor Google, des te meer foutgevoeligheid erin sluit. Dus er zijn een heleboel nadelen. En voor ons support is niet te doen. Op een gegeven moment was echt 95% van onze technische support was problemen verhelpen aan externe plugins die niet van ons zijn. En dat merken we nog steeds. Als een klant een beetje een twijfelachtige plugin ergens weg heeft gehaald en zelf heeft geïnstalleerd. En we krijgen ineens een klacht van mijn website is offline of mijn website doet iets raars. 99% van de gevallen komt het door zo'n externe plugin. Dus ja, we moesten wel onze eigen software gaan bouwen. En we gebruiken nu alleen een stukje WordPress nog voor het bloggen, waar het oorspronkelijk voor bedoeld was.
En ben jij dan ook, was jij in het begin ook zelf allemaal aan het programmeren? En was je dan vooral de technische kant?
Nee, ik kan niet programmeren.
Nee, precies.
Nee, ik kan echt geen lettercode schrijven. Nee, ik heb ooit wel in Dreamweaver een keer een landingspagina geprobeerd te maken. Heel vroeger, in 2010. Maar nee, dat is niks voor mij. En ik zou het mezelf ook niet willen leren, want dat zou denk ik niet goed zijn voor het bedrijf.
Wat vind je nu het leukste aan het ondernemen op dit moment?
Cultuur bouwen. Dat is heel vreemd, ik had het nooit verwacht. Want ik ben eigenlijk, als je mijn familie zou vragen of mensen die mij van vroeger kennen, die zouden zeggen van nou, Ton is een Einzelganger, niet iemand die het sociale contact opzoekt. En zo zou ik mezelf ook omschrijven.
Ja, ik denk ook wel van afstand hoor.
Maar ja, op de ene manier heb ik echt heel veel plezier in om een team te bouwen en daar de hele dag mee bezig te zijn. Hè? Om daar gave dingen mee te doen, dus mooie reizen te maken, om met z'n allemaal met hun individuele persoonlijke groei bezig te zijn hier. En ja, we hebben echt een heel warme cultuur en klimaat hier gecreëerd. En daar merk ik ook dat ik best wel met plezier naar kantoor ga, ook als ik hier eigenlijk niks te zoeken heb. Want als ik productief wil zijn, dan is dat meestal buiten kantoor. Maar ik ga toch dan vaak hier naartoe omdat het dan te gezellig is hier of te leuk om hier te zijn. En dan, wat ik net voor het interview al zei, dan ben ik iedereen een beetje van het werk aan het houden. En dan wordt het tijd om maar weer eens te gaan.
Want wat is nu de kern van je werk? Buiten de cultuur, maar wat is wat je strategie van je bedrijf? Wat is het wat je het meest mee bezig bent?
Ik ben natuurlijk het gezicht van het bedrijf. Wel iets minder dan vroeger, want ik wil eigenlijk meer team naar voren schuiven in plaats van mezelf. Maar met name contentcreatie. Dus ik bepaal de strategie voor het bedrijf. Ik bepaal waar de producten naartoe moeten in grote lijnen. En ik maak de content. Dus ik schrijf de boeken, ik maak de video's, ik geef de webinars. Meer dan dat zou ik eigenlijk niet moeten doen.
Wat waren succesmomenten? Ja, want je hebt natuurlijk een paar keer mooie lanceringen gehad met jullie software. Hmm. Wat waren nou echt hele bijzondere succesmomenten dat je denkt, oh ja, dat heeft verschil gemaakt voor mijn bedrijf?
Het belangrijkste verschil is toch echt het moment dat we op het lidmaatschapsmodel overstapten. Dat is toch echt wel wat het huidige bedrijf heeft gemaakt. Omdat we nu is het echt een bedrijf en daarvoor was het echt een onderneming. Dus dan was ik het en dan had ik een product en een strategie daarbij en een verkooppraatje. En ik kon daar gigantische omzetten mee halen. Maar het kon nooit groter zijn dan dat ik was. Want ik haalde de omzet binnen en ik kon het nog wel uitbesteden aan de salesafdeling. Die dan extra omzet ging binnenhalen op basis van mijn marketing. En ik kon er natuurlijk constant mensen bijzetten die al die klantenservice opvingen. Dus dan werd het een beetje een cijferspelletje. Maar heel erg vanuit mij als ondernemer. En nu we die lidmaatschappen hebben en dat community management, merk gewoon dat het een ander bedrijf is. We kunnen sturen op cijfers. We hebben bepaalde richtlijnen in de community. We leiden ambassadeurs op. Die ambassadeurs die spreiden het woord weer. Die zorgen weer dat er andere mensen enthousiast gemaakt worden. En nu begint het echt een merk te worden. En ik denk dat IMU heel lang echt een groot bedrijf onder de radar is geweest. En dat mensen eigenlijk niet aan de buitenkant niet konden zien hoe groot het eigenlijk was. En dat je nu een beetje begint te zien dat het een bekende naam in de markt wordt. En dat is eigenlijk daarop begonnen.
Hoe groot is IMU als je kijkt naar omzet? Wil je dat zeggen?
Vorig jaar was het ongeveer Rond een miljoen, denk ik. Een miljoen puur IMU. En dit jaar hopen we een keer 2 te gaan. Maar daar moeten we nog even gas voor geven.
Zo. Ja. Ja, dat zijn wel aantallen.
Nou ja, we hebben de afgelopen jaren, het klinkt heel raar, maar kijk, we zijn in 2015 overgegaan op het lidmaatschapsmodel. Daarvoor hebben we ook wel omzetten van 1 miljoen per jaar genoteerd. Dat was ook een beetje de max. Dus in 2015 zijn we heel hard omlaag gegaan. Omdat we daar eigenlijk vastliepen. Dat model werkte niet meer. 2016 was voor ons weer opnieuw opbouwen. Dus zitten we eigenlijk weer op het oude niveau. En nu merken we eigenlijk dat we er klaar voor zijn om te groeien. Omdat we echt heel veel geïnvesteerd hebben in personeel, in de cultuur, in de software en ontwikkelaars. En eigenlijk niet een extreme focus gehad op het maken van omzet en nieuwe klanten. En dat begint nu eigenlijk een beetje te komen.
Je hebt heel veel de groei van je bedrijf, maar hoe groei jij dan? Als ondernemer?
Met name door het ervaren van dit soort nieuwe dingen. Op het moment dat je bijvoorbeeld een team gaat bouwen, ja, dat of je nou wil of niet, daar ga je van groeien. En op het moment dat je het wat kwetsbaarder gaat maken, want als werkgever kan je natuurlijk 2 dingen doen met een cultuur. Ik kan zeggen van nou, ik ga er een hele strakke mentaliteit op zetten. Dus ik wil dat mensen op uurbasis werken. Dat ze 9 uur binnenkomen, 5 uur weggaan, dat ze bepaalde pauzes hebben, bepaalde aantal vakantiedagen hebben, ze hebben een functieprofiel, rood-wit afzetlint eromheen, en als ze iets fout doen, dan ga ik daar wat van zeggen. En het is gewoon statisch, en als iemand niet presteert, heeft hij een probleem. En anderzijds kan je ook zeggen, zoals bijvoorbeeld bij IMU doen, van ja, we hebben geen uren, we hebben geen vakantiedagen, we hebben geen functieprofielen. We hebben eigenlijk alleen individuen die allemaal een verantwoordelijkheid hebben waarvan ze weten wat dat is. En ze voelen zich allemaal nauw verbonden met het bedrijf. En daar gaan ze voor. En we weten allemaal in grote lijnen waar we naartoe willen. En als iemand een keer verzaakt, dan hoort hij dat waarschijnlijk wel van de rest van de groep nog eerder dan dat hij dat van mij gaat horen. En daardoor krijg je een heel ander soort cultuur. Hè? Dus we hebben veel meer autonomie, we hebben veel meer persoonlijke groei. En dan kun je natuurlijk mensen krijgen die dus gaan excelleren en boven zichzelf uit gaan stijgen. En dat kan het eerste model niet. En ik heb voor het tweede model gekozen, maar het is een heel gevaarlijk model. Want er hoeft maar één iemand bij te zitten die er misbruik van maakt. Of je raakt je autoriteit kwijt omdat je te close bent met je team. En dan valt dat hele model natuurlijk in duigen. Maar ik ben het toch gaan doen en gelukkig werkt het heel goed voor ons. En daar groei je natuurlijk wel heel snel van.
Ik herinner me het boekje van... dan ben ik zijn naam natuurlijk kwijt. God.
Ja.
Van CD Baby. Hoe heet die nou ook alweer?
Weet ik niet.
Ja, die CD Baby heeft hij gestart. Dat was een website waar hij in eerste instantie zijn eigen cd op ging verkopen.
Mm-hmm.
Na tijd kwam er steeds mijn vraag, God, kon ik mijn cd's verkopen? En dan allemaal de cd's die dus geen label hadden. En dat werd steeds groter. En hij gaf ook heel veel autonomie aan zijn medewerkers. En op dat moment werd hij gek van alle vragen, heel dag mee bezig was beantwoorden. Dus allemaal in het kantoor in.
Mm-hmm.
En nu, als je een vraag hebt, dan schrijf je hem op en vanaf dat moment ga je hem zo afhandelen. En dat leg je centraal neer, dat iedereen weet hoe het beantwoorden. Nou, ja. Dus toen kwam het begin nog een paar keer vragen en werd steeds minder. En toen kwam hij achter dat hij ook wel dagen weg kon. Uiteindelijk was er gewoon anarchie. Dus het personeel nam het over.
Ja.
Dat was de ultieme vrijheid, zeg maar.
Nou ja, je bepaalt ook van tevoren van wat je wil. Hè? Want beide culturen, beide modellen passen niet samen. Hè? Dus op het moment dat ik tegen een van de jongens zeg van oké, jij bent nu verantwoordelijk voor dit stuk van de business. En dan krijgen ze een stukje autonomie en dan kunnen zij gaan groeien. Dat betekent dat ze boven zichzelf uit gaan stijgen, dat ze zich meer erkend voelen, dat ze zich meer gewaardeerd voelen. En dat ze ook trotser worden, dat ze zich onderdeel van het bedrijf gaan voelen. Maar op het moment dat ik bijvoorbeeld langere tijd weg ben en ik bemoei me daar helemaal niet mee, of ik geef ze niet de juiste feedback, dan kan zich dat misschien tegen je gaan keren. Het is wel een lopend proces. En op het moment dat ik nou terugkom van vakantie en ik heb me er maanden niet mee bemoeid en ik pak van dat hele stuk wat ik heb uitbesteed, pak ineens zo'n mini klein stukje terug wat mij dan stoort. Zeg van, nou ja, dit doe je niet goed, dit ga ik nu weer doen. Ja, verplaats je dan eens in zo'n personeelslid, hè, die dat al die tijd zelf heeft gedaan, die voelt zich natuurlijk bedreigd. En dan krijg je juist die frictie. En dus als je autonomie geeft, moet je ook bereid zijn om die autonomie daar te laten.
Ja.
Want anders gaat het tegen je werken.
Ja. Heb je ook iets van coaching? Of volg je ook cursussen op het gebied of trainingen?
Ik heb een coach. Of tenminste, nu is het meer een goede vriend. Maar in 2013 ben ik naar Albert Sonneveld toegegaan. Om hem te vragen of hij me wilde coachen. En dat met name, dat is een psycholoog. En ik denk een van de betere van het land. En ik dacht van ja, dat is wat ik nodig heb. Want ja, marketing snap ik wel, denk ik. Business bouwen snap ik denk ik ook wel op mijn manier. Ik vind mezelf helemaal geen geboren ondernemer. Ik vind mezelf echt eigenlijk veel meer een werknemer. En dat werkstuk, dat snap ik wel. En ik snap als ik maar lang genoeg hetzelfde werk blijf doen en ik doe het elke week of elke maand iets beter, dan wordt het op een gegeven moment heel succesvol. Maar het stukje tussen de oren, dus psychologie en het sociale daarbij, daar had ik heel erg moeite mee. Dus daarvoor ben ik naar Albert toe gegaan. En nu een paar jaar later is dat een goede vriendschap geworden, maar ik denk dat hij me nog steeds wel redelijk nauwlettend in de gaten houdt hoe ik dit allemaal doe.
En Ilko, houdt hij ook nog nauwlettend in de gaten?
Ja, nou anders. Ilko en ik, meestal als we afspreken, dan is het gewoon natuurlijk gezellig. Oh jongens, krentenbrood, dan praten we over de business en proberen nieuwe inzichten te delen. Van wat doe jij, wat werkt goed voor je? En meestal zijn het de dingen die boven verwachting goed zijn gewerkt, die dan gedeeld worden. Maar ja, is iets ander vorm. Het is natuurlijk meer vakinhoudelijk, omdat we natuurlijk samen opgegroeid zijn in online marketing.
Ja.
En dat is natuurlijk meestal dan ook hetgene waar we het over hebben.
Ja, ja. Ja. Hij is op moment ook meer coaching gaan doen van mensen, om die te helpen. Dus niet alleen vertellen van, zo moet je een webinar organiseren, maar ook gewoon mensen, kleine groepen. Heb jij ook in je gevoel dat je dat een keer gaat doen?
Coaching?
Ja.
Nou, dat doe ik wel.
Dat doe je al, oké.
Ja, zeker wel. Alleen in een iets andere vorm. Hè? Dus enerzijds doen we dat in de community. Dus mensen die Phoenix kopen, ze kopen officieel de software, maar eigenlijk is het een totaalpakket. Hè? Dus als ze feedback nodig hebben, dan kunnen ze dat in de community doen. En het verschilt, soms ben ik heel actief daarin. als ik heel erg in die modus ben, als ik dat fijn vind om te doen, dan mag iedereen alles vragen en dan geef ik uitgebreide feedback. En soms ben ik in een modus waar ik daar geen headspace voor heb. En dan wil ik de verplichting ook daar niet voor hebben. Dus dan laat ik dat over aan de rest van de community. Dus dan zijn ze elkaar aan het coachen, dan doet mijn team dat. Die weten in principe wat ik ook weet. Dus die zullen ook dezelfde adviezen geven. En heel af en toe doe ik een keer één-op-één coaching. Maar ik verkoop het eigenlijk nooit. Ik doe het meestal gewoon omdat ik het leuk vind om te doen.
Ja.
En dan heb ik ook niet de verplichting dat mensen mijn agenda kunnen claimen.
Ja, dat is helemaal waar.
Ja.
Hoe belangrijk is focus voor jou?
Ja, heel belangrijk. Ik werd er altijd om geroemd dat ik een hele goede focus had. Ik vond het altijd meer een beetje autistisch trekje. Maar ja, als je dat positief hoort op een vlak, dan zeg je, jongens, heel gefocust.
Ja.
En nou ja, dat is het. Weet je, ik krijg wel eens complimenten van mensen die zeggen van, nou ja, je hebt het zo goed voor elkaar op je 29ste. Want je hebt al 3 bedrijven en miljoenen bedrijven en dat gaat allemaal zo goed. En wat is nou het geheim? Ik, ja, als je 6,5-7 jaar lang precies hetzelfde doet, want ik heb dezelfde website gehad, hetzelfde product, hetzelfde verdienmodel, dezelfde markt, alles een beetje hetzelfde. En als je dat 7 jaar lang doet en je probeert elke maand iets beter te maken, klinkt heel saai, maar ja, dan heb je na 7 jaar best wel een groot bedrijf en best wel een succesvolle business. En dat is gewoon pure focus, of anders gezegd, bij mij misschien een gebrek aan creativiteit. Ik al zei, ik ben niet een geboren ondernemer die te veel ideeën heeft. Ik heb dat probleem helemaal niet. Ik heb veel te weinig ideeën. Dus ik blijf maar gewoon de dingen doen waarvan ik denk, nou, die werken in ieder geval. En dan probeer ik dat steeds iets beter te doen.
Dat is dus je kracht?
Ja, een gebrek aan creativiteit, ja. Denk ik. Ja, ja.
Maar je hebt het ook over een geboren ondernemer. Dus in jouw optiek ben je een geboren ondernemer of niet?
Nou, dat klopt niet helemaal. Maar je hoort toch vaak het stereotype ondernemer is een beetje de ondernemer die... En mensen met veel te veel ideeën, veel te veel creativiteit, zien overal brood in, willen overal vol inspringen. En ik heb dat iets minder. En ik ben ook redelijk traditioneel in mijn denken. Dus ik zoek ook liever een markt op die al bestaat en een product wat al bestaat. Zodat ik zeker weet dat dat allemaal klopt. En dan probeer ik het te onderscheiden van de concurrenten die er zijn. Dus dat je een heel solide businessconcept hebt. Ik ben niet iemand die op zoek is naar het gat in de markt of... een baanbrekend of een revolutionair iets bijvoorbeeld neer te zetten.
Maar wie denk je dat de bank dan succesvol is? Iemand die continu iets nieuws bedenkt of iemand die, zoals jij, gewoon gestaag, rustig verder werkt?
Oh, kan beide heel goed werken. Ik, zeker als je begint, denk ik dat gestaag werken veel beter werkt. Want het is niet voor niks een van de grootste problemen van ondernemers dat ze te weinig focus hebben en te veel creativiteit. En die twee dingen gaan natuurlijk niet altijd heel erg goed samen. En... ja, dan zou ik voor het tweede kiezen.
Je bent begonnen met 1 product.
Ja.
Nu heb je 3. Heb je het gevoel dat je nog meer producten wilt toevoegen?
Nee, want ik heb er juist meer producten gehad. Dus ik had bijvoorbeeld verschillende cursussen. Dus een internetmarketingcursus en een SEO-cursus en een productlanceringcursus. En ik kwam er nooit aan toe om al die producten goed te vermarkten en de aandacht te geven die ze verdienen. Dus dacht ik van, nou, ik maak er gewoon een Netflix-omgeving van. Hè? Dat als je lid wordt, dan hoef je niet meer een cursus van 1500 euro te kopen. Maar we hebben gewoon gezegd, nou, we maken een no-brainer van. 35 euro, dan kan je erbij, zolang als dat je wil. En wij blijven dan gewoon toevoegen. En dat heeft voor mij wel echt de deuren geopend. Omdat ik nu bijvoorbeeld dit jaar al 4 evenementen kan geven. De eerste was vorige week. En we hadden gewoon een record aantal mensen in de zaal zitten. Terwijl we het helemaal niet echt hebben hoeven vermarkten. Want ja, mensen die lid zijn, die konden gewoon binnenlopen. En ik vind, ja, als dat het is, dan hebben we eigenlijk gewoon 1 grote vergaarbak met alles wat wij waardevol vinden. Dus content en community en de live contacten. En dan hoef ik nog maar 1 product te vermarkten. Hè. Dus dan is het gewoon mijn hele ziel en zaligheid op het internet gooien, alles doen wat ik gaaf vind. En dat percentage ondernemers die het tof vindt en meer wil leren, die worden dan lid. En die komen dan uiteindelijk ook bij alles wat ik te koop heb.
Hoeveel mensen waren?
220, denk ik.
Waren er ook nog mensen die alleen voor het event kwamen? Heb je dan verhaald?
Ja. Ja, het vreemde was dat mensen konden, als ze lid waren, dan konden ze komen voor 25 euro. En als ze niet lid waren, konden ze gewoon lid worden voor 35 euro. Dus opgeteld zou je 60 euro kwijt zijn als je dat zou willen doen. Maar je kon ook een los ticket kopen voor 200 euro. En toch zijn er ongeveer 20 mensen die dat hebben gedaan. Dus het is heel verbazend dat er nog steeds mensen zijn die... die dat soort dingen dan doen.
Ja, dat is altijd verrassend natuurlijk. Ja. En dan kom je pas achter als je test dat je werkt en denkt, oh, dat kan dus gewoon toch. Ah, ja.
Ja, zeker. Maar meestal zijn dat dan de mensen die bijvoorbeeld door bedrijven gestuurd zijn. En die mogen geen lidmaatschappen afsluiten.
Ja. Wat betekent Facebook op dit moment in jouw marketing, in jouw werving van nieuwe klanten?
Facebook is bij ons best wel een grote op dit moment, met name voor advertising. En dus we adverteren naar onze opt-in als een nieuwsbrief, dus met een gratis e-book. En daar komen eigenlijk, ja, ik weet niet precies hoeveel het er nu is, maar een tijdje geleden zaten we rond de 200 opt-ins per dag. En het zijn natuurlijk behoorlijk wat mensen die zich dan inschrijven en die dan in contact komen met IMU en met alle producten. En het liefst heb ik ze eigenlijk in een funnel dat ze eerst gratis lid worden, hè, door naam en e-mailadres af te geven. Of eigenlijk nog een eerste stap, hè. Helemaal gratis is als ze het blog lezen, video's kijken. Semi-gratis is als ze zich inschrijven voor de nieuwsbrief. Vervolgens hebben ze toegang tot een stukje van onze content, kunnen ze upgraden naar 35 euro per maand. Dus dan word je betaald lid. En mochten ze vervolgens iets hebben van, nou, ik wil nog een stap verder naar de techniek, dan kunnen ze upgraden naar Phoenix voor 197 per maand. En dan hebben we eigenlijk een heel stappenplan gemaakt voor ze.
Wat is de meeste opt-in is in dat ze e-mails krijgen van jou in het begin, als ze via Facebook hebben ingeschreven, zeg maar. Dat is het meest logisch, toch?
Ja.
Ja. Ben je ongeveer per opt-in kwijt?
Weet ik eigenlijk niet.
Op nee, daar was ik bang voor. Nee.
Ik hoor ik wel te weten. Maar ik heb
ergens heb ik last ervan op dit moment dat het omhoog gaat. En dat het sommige dingen niet meer werken zoals als je dat dan had verwacht en gepland. En denk, hey, hoe kan het nou weer?
Nou, dat is ook logisch. Toen we begonnen met Facebook. Toen ik voor het eerst een Facebook advertentie plaatste in 2012. Ik heb laatst teruggekeken. Toen betaalde ik 19 keer zo weinig ten opzichte van nu precies dezelfde advertentie. Maar dat kwam omdat toen nog niemand het deed en het nieuw was. En ja, hoeveel te verder zo'n platform vordert, hoeveel te meer aanbod er komt, dat zien we ook aan Google AdWords. En er komen steeds meer richtlijnen. En advertenties moeten nou eenmaal steeds specifieker worden. Ja, want dat is ook waarde voor de gebruiker. Dus dat betekent dat Facebook het steeds verder indampt. En ze moeten natuurlijk steeds meer aandeelhouders tevreden houden. Dus ja, dat wordt duurder.
Yeah.
Zo zal het altijd blijven met online marketing.
Als er nu één tip hebt voor de ondernemer die ze morgen kunnen toepassen, wat zou dat zijn?
Dat is een goede vraag. Ja, er zijn zo ontzettend veel online marketing tips die een verschil kunnen maken. Maar het ligt maar net aan in welke situatie je zit. Als ik één tip zou hebben, dan zou het zijn van, maak het jezelf niet te moeilijk. Ga gewoon voor proof of concept. Er zijn zo ontzettend veel ondernemers die op zich een goed plan hebben, dus een goed product. En vervolgens gaan ze een marketingplan maken en dan gaat het wankelen. Hè? Dat ze dan gaan kijken naar dingen die ze bijvoorbeeld niet helemaal snappen en dan maken ze het te breed. Dus dan zeg ik van, ik heb een heel goed product, een goede prijs, een goede positionering. En in plaats van dat ze dan bijvoorbeeld even snel een website opzetten of een webshop waar je dat product meteen ook kan kopen, eerst de advertentie online om te kijken van, hoe kan ik nou zo snel mogelijk 100 relevante bezoekers naar mijn website halen. Om te zien wat ze doen, waar klikken ze op, kopen ze het überhaupt en heb ik een business case. In plaats van dat ze dat doen, gaan ze bezig met eerst bijvoorbeeld hele contentstrategie, alle social media platformen, logo laten maken, brand story laten maken. En zo. Maar op een gegeven moment wordt het zo breed dat je helemaal niet meer slagvaardig bent. Je kan beter gewoon één heel specifiek ding nu meteen gaan doen en gewoon gaan ervaren hoe het is. En als het goed bij je past, dan blijf je daarop doorbouwen. En past het niet goed bij je, dan zou ik het heel snel weer elimineren.
Dat is een mooie tip.
Dankjewel.
Jij was er zelf nog niet zo van overtuigd, maar het is echt een hele mooie tip. Omdat je dus eigenlijk allemaal zegt dingen die je niet moet doen. En dat is eigenlijk de tip wat om gaat.
Ja.
Tony, dankjewel. Het was hectisch om hier te komen, maar het is gaaf om toch te zijn.
Ja, het stond een beetje onder druk.
Ja, maar dat maakt niet uit. Tot de volgende keer.
Dat was het bijzondere gesprek met Tony. Je vindt de namen en links die we noemen in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar nohanning.nl/show107. Vergeet niet te abonneren op de Nohanning Show via iTunes, Stitcher of Soundcloud. En dat is eenvoudig. Je gaat bijvoorbeeld naar iTunes op je telefoon. Je zoekt op de Nohanning Show en je klikt op abonneer. En als je daar dan toch bent en je vindt dit een gaaf aflevering, klik dan even op een beoordeling. Geef bijvoorbeeld 5 sterren en je recensie. En dat helpt mij om deze podcast meer zichtbaar te maken. Dankjewel alvast. Heb je een vraag of opmerking, reactie over deze podcast of over deze aflevering? Stuur me dan een mail op podcast@nohanning.nl. En ik hoor graag van jou. Ben jij teleurgesteld in het resultaat van jouw online acties? Wil jij meer resultaat? Wil jij geen kansen missen? Doe dan een online resultaatanalyse met mij. En leer hoe jouw bedrijf online meer klanten en omzet krijgt. Vraag nu jouw analyse aan en boek het nu, want mijn agenda loopt altijd snel vol. Ga daarvoor naar onlineresultaatanalyse.nl. Ik zie je snel in de volgende podcast weer. Tot dan!
Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl.